onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, en van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen gemeente Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat gij in dit leven ver boven beden en wensen reeds wrocht voor het oog der mensen. We noemen u Psalm 31, het 15e vers. Nu met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van ons spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord zal u vanavond worden voorgelezen, hetgeen u opgetekend kunt vinden in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, Romeinen 8, en daarvan de versen 28 tot en met 39. Romeinen 8, vanaf het 28ste vers tot het einde van dat hoofdstuk. Daar lezen we het woord zoals de Heilige Geest het heeft laten opschrijven, als volgt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd en beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft, want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover de schriftlezing. U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte, Romeinen 8, 32e vers daaruit, waar we deze woorden lezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover. Zoek we eerst voor en met elkaar het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heilige Heere, God des hemels en der aarde, uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn, het heeft u behaagd om ons aan de avond van uw dag, deze zondagavond, samen te brengen met de gemeente in Hollandse Veld, in dit kerkgebouw, vergaderd rondom uw woord en uw blijvende getuigenis. En wanneer wij dan staan aan het begin van een eredienst, geroepen zijn om te spreken vanuit de schriften, past het allereerst om aan u te vragen om de leiding van uw dierbare geest. Want hoe zouden wij iets goeds kunnen zeggen, tot uw eer en tot heil van het volk, als uw geest zich aan ons zou onttrekken? Als uw geest niet onze lippen zou aanraken, en als niet kolen vuurs van het altaar werden genomen om onze lippen aan te roeren, zodat wij kunnen, mogen en zullen spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Want u hebt nog nooit een predikant geroepen om te preken wat hij wil dat hij zou zeggen, maar u roept uw knechten om uw goddelijke wil door te geven in het midden van de gemeente. En dat ook vanavond hier, en wel vanuit het heilige evangelie, zoals het in de hele schrift beschreven staat en ook in de Romeinenbrief mag klinken. Zou u dan willen helpen en zou u zelf willen zorgen voor uw eer, dat het woord mag uitgaan als zij het middel om mensen tot het heil te roepen, om mensen te bekeren, bekend te maken met zichzelf, maar ook met u de levende God. En zou het zo mogen wezen dat we hier nog zullen horen van mensen die opnieuw geboren worden, die van dood levend worden gemaakt, in wie de Heilige Geest zijn werk wil doen, zodat het ook hoorbaar, zichtbaar, tastbaar, merkbaar mag worden naar buiten, en dat de vruchten daarvan openbaar zullen komen. Heer, dan weet u wat wij nodig hebben. We moeten beleiden dat we alles nodig hebben, omdat we van onszelf niets hebben. Zou u dan zelf met uw geest dit kerkgebouw willen doorwaaien? Geef dat wij van de warmte geen last hoeven te hebben. U laat de laatste dagen zien dat zomer en winter niet ophouden, dat u het bent van wie geschreven staat wie zou bestaan voor uw koude, maar we moeten ook bedenken wie zou bestaan als de hitte zou worden doorgetrokken. Als u er nog 10 of 20 graden bij zou doen, dat we dan zouden opmerken dat het alles nog door u wordt gematigd. Heere, zou u het wel willen maken? U bent die God die in het rijk van schepping en natuur uw stem ook hebt laten horen, ook in de afgelopen dagen. Dan kan het zijn dat de grootste goddeloze naar de keldervlucht, naar het diepste punt gaat om zich te onttrekken aan uw stem en aan de bliksemschichten. Terwijl iemand die u de Heere vreest, misschien wel mag zeggen, ik ben blij dat ik de stem van mijn vader nog een keer hoor. Dat hij nog laat merken, nog laat horen en zien dat hij er is, dat hij leeft. Heere, zouden we er mogen opmerken. Het schepsel beeft en staat verwonderd. Als de God der ere dondert, ja, zou u de hele wereld klein willen maken, dat is toch uw bedoeling? Dat we u zouden leren vrezen, dat we geen hoge gedachten van onszelf zouden hebben. Zou die stem ook in ons vaderland gehoord mogen worden? De stem van God die het alles regeert, maar die ook wil dat de samenleving wordt ingericht naar zijn heilige wil, dat in de wereld, in de maatschappij, maar ook in de kerk, alle dingen zullen worden ingericht naar de raad van uw lieve wil, geopenbaard in de schrift. Geef ook in de kerk dat onze kerk bewaard blijft bij de heilige schrift en de fundamenten in de formulieren van enigheid die u aan de kerk hebt gegeven. Zou u het werk in de kerk willen uitbreiden en vermeerderen, dat er meerdere getrokken mogen worden, dat ook het werk van de evangelisatie in ons land gebeuren mag naar uw wil, dat zij die van het evangelie zijn verbasterd, die ervan vervreemd zijn, teruggetrokken mogen worden. En wellicht hebben we al in onze familie ook mensen die het betreft, die groot geworden zijn bij de schrift, maar een schop tegen de opvoeding hebben gegeven. Wij kunnen ze niet terugkrijgen. Het is maar één wenk van uw alvermogen. Wil u hen grijpen in de ziel en wil u hen doen bukken onder u de levende God. Zeg ook het werk van de zending. Ver weg onder hen die nog nooit van uw naam gehoord hebben. Dat ook dat werk gezegend mag worden door uw milde hand. En dat van één naam, twee wegen en drie stukken wereldwijd wordt gesproken en dat u ook daar uw kerk wilt stichten waar die nog niet is, wilt versterken waar die mag zijn, wilt bewaren dat ze niet weer het gelijkvormig zou worden, ver weg niet, maar ook hier niet. En zo ziet het op u. Gedenk hem die de pastorale arbeid onder dit volk mag uitrichten. Wees met de kerkraad, de ouderlingen, de diakenen. Geef hen die zich bezighouden met de stoffelijke dingen, met de begeleiding in het orgel, met het bewaren van uw huis in kosterswerk, en allen die er verder nog zijn, geef wat ze nodig hebben om hun deel van de arbeid met vreugde te mogen doen. En zou u ons willen geven vanavond dat we nog onder uw woord mogen zijn en straks kunnen zeggen dat het goed was elkaar hier te hebben ontmoet. Dat u zelf in het midden wilt zijn, onverdiend, uit vrije genade geschonken. We bidden u daar eerbiedig en ootmoedig om. Niet omdat er aan onze kant rechten liggen. Wij hebben het allemaal verbeurd en verzondigd. Maar willen doen uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Namens de kerkraad heb ik u de volgende afkondigingen te doen. Betreft eerst de diensten van zondag 28 juni. Dan hoopt om 10:00 en om 7:00 dominee Bijl uit Poedrooien voor te gaan. In de morgendienst is het de bediening van het heiligavondmaal. En in de avonddienst de nabetrachting op het gehouden heiligavondmaal. Maandag 22 juni morgen is er van 8:00 tot 8:30 censura morum in de consistorie van de kerk. Woensdag 24 juni is er bezinningsuur op het heiligavondmaal, aanvang om 8:00. En van die aankondigingen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Collecten deze zondag zijn tijdens de dienst ten eerste voor het onderwijs in Malawi, ten tweede voor de instandhouding eredienst, en bij de uitgang is er de collecte voor de kerfvoogdij. U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de kerfvoogdij. Zoals u bekend is, alle collecten worden van harte aanbevolen. We gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 8 en daarvan de versen 4 en 5. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. En vers 5, gedeed hem wel een weinig tijds, beneden het engelenheer een rang en plaats bekleden, maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. We noemen nu de versen 4 en 5 uit Psalm 8. gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit avontuur uw aandacht te bepalen bij wat u opgetekend vindt in Romein 8, 32e vers daarvan, deze bekende woorden, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? We vinden hier een lofzang op Gods hoogste liefde. Dat schrijven we als thema boven de preek naar aanleiding van de tekst. Een lofzang op Gods hoogste liefde. En dan zien we drie punten in de tekst. Ten eerste een ondoorgrondelijk handelen. Want er staat in het eerste zinsdeel die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Een ondoorgrondelijk handelen. In de tweede plaats een onbegrijpelijke overgave. Want de tekst vervolgt met te zeggen, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Een onbegrijpelijke overgave. En in de derde plaats een onpeilbare eeuwigheidsvrucht. Want de slotzin luidt, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dus een ondoorgrondelijk handelen, een onbegrijpelijke overgave, een onpeilbare eeuwigheidsvrucht. In de eerste plaats dan een ondoorgrondelijk handelen. Gemeente, de wijze waarop een predikant met een tekst op de preekstoel verschijnt, kan heel wisselend zijn. Het kan zijn dat hij moet preken en dus een tekst moet hebben. En dan drijft de preekstoel hem naar een tekst. Een tekst nodig om over te preken. Maar het kan ook anders. En in verband met deze tekst ging het mij ook anders. Dan komt er een tekst naar een predikant toe. En dan geeft de Heer een lust in het hart om erover te spreken. En dan kan men ook niet over een andere tekst spreken dan over deze. En dan drijft de tekst naar de preekstoel. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want al heeft men dan lust om erover te spreken, dan komt het moment om erover te spreken dichterbij. En als men zich dan probeert te verdiepen in de tekstwoorden zelf, en ziet dat er zoveel in ligt, wat met een mens een tong niet is te beschrijven, wat met een pen niet genoteerd kan worden, dan gaat men aarzelen en zeggen tegen zichzelf, wie ben ik nou dat ik over zo'n woord moet spreken? Hoe kan ik nou uit deze tekstwoorden halen wat de Heer er allemaal ingelegd heeft? De gemeente, dan is het mijn hoop en bede dat de Heer zelf de woorden van dit niet onbekende tekstwoord wil overbrengen. En dat we er vanavond samen als luisteraar en als spreker van onder de indruk mogen komen hoeveel dat er in die enkele woorden in Romein 8 vers 32 liggen opgesloten. Hoeveel dingen? Ik heb u afgelezen dat er de volgende week zondag de bediening van het heilige avondmaal is in het midden van de gemeente. En ik weet dat deze woorden ook voorkomen in het klassiek avondmaalsformulier in de onveranderde versie. Romein 8, vers 32, en die staat dan geschreven in het gedeelte dat gelezen wordt na de bediening. Als Gods kinderen hebben mogen deelnemen aan de tafel, en daar als het goed is hebben mogen proeven en smaken wie de Heere wil zijn voor de zijnen. Als zij hebben mogen zien het verbroken brood, dat wijst op het lichaam van Christus, dat verbroken is aan het kruishout. En als ze hebben gedronken van de wijn die wijst op het vergoten bloed van de zaligmaker, dan staan daar die woorden die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En er wordt als het goed is de kerk in formulier meegenomen in de diepten van verwondering. Dat de Heere, die grote God, die hoge God, zo oneindig diep heeft willen neerbuigen om zijn kinderen te laten zien wat hij voor hen heeft willen doen. En daarom geven de Heere vanavond licht om wat van de tekstwoorden te zeggen, maar geef hij ook volgende week in uw midden dat die woorden nog eens mogen terugkomen met kracht, met majesteit. Er zou vanuit Romein 8 heel veel gezegd kunnen worden. Vers voor vers zouden we kunnen toewerken naar ons eigenlijke tekstwoord. Dat doen we vanavond niet. Eigenlijk is dat onbegonnen werk, want elke tekst is zo rijk. Er ligt zoveel in die parels die u vindt in dit hoofdstuk. Dan zou het echt ondoenlijk zijn en het effect zou zijn dat we niet aan de tekst zelf toekomen. En dan zou een lange inleiding alleen maar afleiding en omleiding zijn om de tekst zelf onbesproken te laten. Dat mag het geval niet zijn. We begeren juist de kern, het hart van het evangelie vanavond in uw midden te ontvouwen. En daarom houd ik mijn inleiding kort, toch even iets daar waar de schriftlezing begon. Vers 28, daar heeft apostel Paulus tegelijkertijd ook de lezers van zijn brief mogen troosten, mogen versterken, mogen bemoedigen. Daar refereert hij eraan dat alle dingen die Gods kinderen meemaken in dit leven zullen medewerken ten goede, want hij schrijft het uitdrukkelijk. Dat gebeurt voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus al meteen in dat eerste vers van de schriftlezing, daar vinden we de verwijzing naar de verkiezende genade, naar het eeuwig welbehagen, naar het eenzijdig handelen Gods, waardoor alle dingen meewerken ten goede. En dan denk ik bij die woorden aan die al lang overleden godzalige leraar die eens sprak over de woorden die Jacob uitte, toen zoveel dingen in zijn leven, ook in zijn gezin, tegenliepen. En hij kwam tot deze uitspraak: al deze dingen zijn tegen mij. Ja, toen noemde hij even alle dingen op waar Jacob op doelde. Dat was veel. Mijn tweede punt ging hij even wat de diepte in. En toen keek hij in het hart van Jacob en van allen die de Heere vrezen, die gewoon mens zijn en blijven ook naar ontvangen genade. En daarom formuleerde hij dat tweede punt als: ik ben tegen al deze dingen. En toen liet hij zien dat de mens en ook de mens naar ontvangen genade niets wil weten van al die wederwaardigheden die de Heere laat komen, van al de bemoeienissen in zijn bestaan. En toch, en toen noemde hij het derde, vers 28, wij weten dat al die dingen medewerken ten goede voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Ja, en dan kom je in de verkiezende genade. En daarvan spreekt Paulus ook verder. Vers 29 en 30 wordt wel genoemd de keten des heils. Daar worden de schakels aan de ketting genoemd. De ketting die begint in de nooit begonnen eeuwigheid en die er ook weer in eindigt. Uit u, door u, tot u zijn alle dingen. die God tevoren verordineerd heeft, dat is uitverkoren heeft, deze heeft hij ook geroepen, die in de eeuwigheid geschreven zijn in het boek des levens des lams. God zal ervoor zorgen dat die in de tijd geroepen worden. Niet alleen met een uitwendige roeping, die alle mensen vernemen die onder het woord zitten met hun oren. Maar God zal ze roepen met een inwendige roeping, dat wil zeggen, het woord zo gepreekt dat de Heilige Geest erin meekomt. En dat de zondaar eronder valt. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Wat is dat? Vrijgesproken van schuld en straf. En een recht gegeven op het eeuwige leven. En ook in verband met de bediening van het heilige avondmaal is dat een zaak om persoonlijk goed te overdenken. Mag ik daarvan weten? Vrijgesproken te zijn door Christus. Van schuld en straf om Christus wil. Door God vrijgesproken. En die hij gerechtvaardigd heeft. Die heeft hij ook verheerlijkt. Die brengt hij ook in de zalige heerlijkheid. Of in de heerlijke zaligheid, net zoals u het zeggen wilt. Daar staat hij ook garant voor. Dat die zullen aankomen daar waar het avondmaal eenmaal eeuwig genoten zal worden. En als die woorden uitgesproken zijn door de apostel, dan zegt hij in het 31ste vers, zo God, die God, van wie Gods kinderen mogen zeggen, deze God is onze God, zo God, die God, voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? God mee is alles mee. God tegen is alles tegen. Dat zit apostel te overdenken. Wie de Heere mag hebben tot zijn deel en goed, die heeft werkelijk alles. En ik kan begrijpen dat de apostel over zo'n woord bijzonder verwonderd is. En in stilzwijgen bedenkt wat of dat toch betekent. Ik kan ook vatten dat mensen in de kerkgeschiedenis menigmaal hebben gestaard op zo'n woord en de diepten daarvan niet hebben kunnen vertolken met hun tong. En dan kom je eigenlijk uit daar waar het eerste vers van deze dienst werd gezongen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem, wiens oprechte geest, op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil, en er wordt gekeken naar de verdiensten van Christus, het heil dat gij in dit leven ver boven beide wensen reeds wrocht voor het oog der mensen. En als dat gezegd is, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dan kom ik bij mijn tekst en daar vind ik dan die hoge lofzang in op de liefde Gods, de hoogste liefde Gods, die al dus wordt beschreven. En dan begin ik eerst alleen met dat ene zinnetje, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. De apostel belijdt, God heeft een zoon, één zoon, zijn eigen zoon, zijn natuurlijke zoon, de eeuwige zoon die van eeuwigheid is. En gemeente, hier loopt het christendom met de islam, met de Mohammedanen uiteen. Mohammedanen schrijven op hun tempels, Allah heeft geen zoon. En we geloven dus niet in dezelfde God, laat u dat nooit wijs maken. Want dat is niet waar. We hebben een God, drieënig, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als God geen zoon had, hoe zou die dan hebben kunnen zorgen voor de zaligheid van zijn kerk? Wie had er dan moeten betalen voor de schuld die de mens gemaakt heeft? God heeft een zoon. De leer van onze kerk is daar helder in. En naast de Mohammedanen zijn het ook die overgetuigen die er niks van moeten hebben, die u komen vertellen dat God geen zoon heeft die van eeuwigheid is. Ik wijd daar nu verder geen woorden aan. Het is maar dat u het weet. We geloven niet in dezelfde God. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, zegt Hebreeën 1. Heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. Tot de zoon, zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten? Dat heeft hij nooit tot een engel gezegd. Dat heeft hij gezegd tegen zijn eigen lieve zoon. Zijn ware, natuurlijke zoon. En u kent, hoop ik, uw oude leerboekje wel. De Heidelberger Catechismus. In vraag 33 vraagt de christen: waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn, en dan moet u niet de fout maken door het woordje wij te generaliseren en op iedereen van toepassing te verklaren, ook niet op alle kerkmensen van toepassing te verklaren. In de belijdenis spreekt Gods volk: zo wij Gods kinderen toch ook Gods kinderen zijn. En dan wordt daar dat heel eerlijke en duidelijke onderscheid gemaakt, dat Christus alleen de enige natuurlijke zoon van God is, de enige echte zoon. Maar wij, Gods kinderen, wij zijn om zijnentwil uit genade tot zijn kinderen aangenomen. Geadopteerde kinderen, uit vrije gunst. We waren het niet. We waren van nature kinderen des toons. Maar door geesteswerk kinderen Gods geworden. En intussen verlies ik ook niet uit het oog dat in het tekstwoord van vanavond eigenlijk het Romeinse evangelie klinkt. We zijn niet zo gewend om dat te zeggen bij de brief aan de Romeinen. Maar het is precies hetzelfde als wat staat in het evangelie naar Johannes. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, tot een verzoening voor onze zonden. Hierin is de liefde Gods. Niet dat wij hem lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. Het is alsof zowel Johannes als ook Paulus in Romeinen 8 vanavond een inkijkje mag krijgen in het hart van de levende God, waar God van harte zijn zoon van zijn hart heeft afgescheurd en hem heeft afgestaan om in deze wereld te lijden en te sterven. En beide leggen dan de oorzaak daarvan in God. God is in zichzelf bewogen geweest. Die liefde begint niet in een mens. Nooit. In een mens begint nooit liefde tot God. Want we zijn van nature geneigd God en de naaste te haten. De liefde tot God, die wordt uitgestort in het hart door de geest die is in God begonnen. En die liefde, die drukt Paulus uit met deze woorden: die liefde ondoorgrondelijk in het handelen. Die liefde Gods, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En gemeente, dan verzoek ik u om vast te houden die tere, die liefelijke bewoording. Zijn eigen zoon. Teer toch? Liever kan niet, meer nabij kan niet. En mijn gedachten gaan bij deze geschiedenis, bij wijze van flauwe vergelijking, uit naar de geschiedenis van Abraham, de vader aller gelovigen. Die in die nacht werd aangesproken door de Heere met het bevel om zijn zoon, zijn enige, die hij lief had, zijn Isaac, te gaan offeren op een van de bergen van Moria. En ik weet wel dat u dan denkt, of jij denkt, ja, hij had toch ook Ismaël. Maar Isaac was de zoon waaraan de Heer de belofte had verbonden. Via Isaac zou de Christus komen. In Isaac zou de wereld gezegend worden met de schenking van Christus. En dan moest Abraham, zijn eigen kind, die zo lief had, waar hij zo lang op heeft moeten wachten, gaan brengen op het altaar, om hem te offeren. Dat is toch onbegrijpelijk, zo'n bevel. En het is nog meer ondoorgrondelijk dat Abraham gegaan is, 's ochtends vroeg is opgestaan, zijn ezel heeft gezadeld, de stukken die hij mee moest nemen heeft bereid, met een paar knechten gegaan, zijn reis van 3 dagen, en toen aan de voet van de berg naar boven is geklommen, nadat hij eerst had meegedeeld: wij zullen tot u wederkeren. Misschien is u dat nooit zo opgevallen, lees het maar na. Genesis 22, 5. Wij zullen tot u wederkeren. Ze gaan met z'n tweeën naar boven. Abraham en Isaac. Abraham is volledig bereid om Isaac te gaan slachten. En dat zie ik ook onderweg, heeft hij Isaac verteld, dat de Heere zichzelf een offer zou voorzien. En boven op de berg heeft hij het altaar klaargemaakt, Isaac erop gelegd, de hand omhoog geheven, en hij wilde die met het mes erin laten neerkomen om zijn eigen kind te kelen, te slachten. Hoeveel smart moet er in zijn hart geweest zijn, en toch, hij is Gode gehoorzaam geweest. Hebreeën 11, het 17e vers zegt het zo: door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Hoort u? Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En staat er nog een keer: en hij, die de belofte Gods ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Dus we mogen niet zeggen dat Abraham hem niet geofferd heeft. Hij heeft hem geofferd, zegt de schrift. En dan heeft de Heere bij Abraham het voornemen aangezien voor de daad. En dan heeft God gezien dat Abraham van harte bereid was om dat onmogelijke bevel na te volgen. Wat een wonder, ondoorgrondelijk. Zo'n bevel, zo'n gehoorzame vader. Maar het wonder is niet minder als ik kijk naar Isaac. U en jij, we weten wellicht dat Isaac geboren werd toen Abraham zo'n 100 jaar was. Onze vaderen denken, Genesis 22 is Abraham 125 jaar. Hij wordt 175, dus hij heeft nog een poos te leven. Al weet hij dat zelf net zo min als wij, hoeveel er voor hem ligt. 105, dan is Isaac 25 geweest en het is mij een eeuwig groot wonder geworden dat Isaac niet is weggelopen, want ik dacht dat die jongen van 25 veel harder zou kunnen lopen dan zijn vader van 125. Dat is toch geen vreemde veronderstelling. Maar hij is niet weggelopen. Hij heeft zich laten binden, laten slachten. Al hoefde het op het laatste moment niet door te gaan, omdat God Abraham achterom liet zien. En toen heeft Abraham gezien dat er van eeuwigheid al een plaatsvervanger klaar stond. Zeker. Maar heel die geschiedenis die ziet natuurlijk op God. God de Vader, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hij heeft hem overgegeven. En dat is toch werkelijk ondoorgrondelijk. Als we letten op die God die totaal niets verplicht is aan wie dan ook, die dit eigene beweging heeft uitgedacht en heeft willen doen, die zijn zoon echt niet gespaard heeft, hem ook niet vlak voor de dood heeft teruggetrokken. Hij heeft zijn zoon niet apart gezet met de gedachte, niemand mag aan hem komen. Hij heeft zijn zoon niet gespaard. Toen hij hem in de wereld stond, te midden van al die goddeloze mensen, hij heeft hem niet gespaard, waar die borg moest worden voor goddelozen, voor vijanden, dat kan ik ook niet begrijpen, dat God dat gedaan heeft. U wel? Hebt u het geleerd dat u een vijand bent? En dat dit wonder niet is uit te wonderen? Niet gespaard, toen u hem in Gethsemane heeft laten kruipen als een worm en geen man. Niet gespaard voor Pontius Pilatus, geslagen, de doornenkroon opgedrukt, niet gespaard toen het kruis hem werd opgelegd en toen hij aan het kruis werd gehangen. Niet gespaard toen de duisternissen van de hel over hem zijn gekomen en toen hij in die 3 uur het duisternis zelfs de Vader naam die op zijn lippen dorst te nemen. Maar zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, niet gespaard? En hoe meer ik erover denk, hoe groter het mysterie wordt. En hoe minder dat ik ervan kan stamelen en stotteren. Maar ook hoe duidelijker het wordt, dat hier sprake is van het allergrootste wonder van de goddelijke ontferming en genade. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Ik kan er niet bij. Ik moet het hier laten afweten in de verwoording. Wat moet dit zijn geweest? Voor de Vader, zijn eigen zoon niet gespaard, niet heeft onthouden van de dood, van de zwaarste straf, zijn eigen kind overgegeven tot in de dood. De kanttekeningen bij de Statenvertaling merken op bij Romein 8 vers 32... bij die woorden dat God zijn eigen zoon niet heeft gespaard, dat hij dat alles heeft gedaan, om daarmee als een ontwijfelbaar getuigenis te tonen, dat hij met ons is, aansluiting met vers 31, zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Dat heeft God laten zien, daarin laten zien, dat hij zijn eigen zoon niet gespaard, niet teruggehouden heeft, de dood niet onthouden heeft, maar dat alles heeft aangebracht. En daarnaast stik mij naar het tweede. En eigenlijk is dat een aanhangsel aan het eerste. Ik noem het tweede punt een onbegrijpelijke overgave. Nou, ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk, dat ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Daar wordt ook wel ongeveer hetzelfde mee bedoeld. We kunnen niet naspeuren die grote liefde Gods die hierin geding is. Zijn eigen zoon niet gespaard, maar wat dan wel? Hij heeft hem voor ons allen overgegeven. En gemeente, dat gaat nog verder dan dat andere woord dat we ook in het evangelie lezen. En dat ik ook heb aangehaald uit Johannes 3 vers 16. Dat hij zijn zoon heeft gegeven. Gegeven. Maar hier staat dat hij zijn zoon heeft overgegeven. Dat gaat nog veel dieper. Hij heeft zijn reine borg, zijn lieve zoon, zijn teer en onschuldig kinderke Jezus, overgegeven in de handen van de zondaren, opdat die met hem zouden doen wat ze meenden met hem te mogen doen. En ondertussen verder bovenuit heeft God met hem gedaan wat de Heere met hem moest doen, om verzoening teweeg te brengen, want er kon niet anders voor de zonde betaald worden dan door de dood van de Zoon van God, die mens moest worden. Hij heeft hem overgegeven in de handen van de zondige mensen, die hem het zwaarste lijden hebben aangedaan. Hij heeft hem overgegeven tot in de angsten en de smarten en de kwellingen van de dood, in de verzoekingen, de verleidingen van de Satan, de boze die hem heeft besprongen, op een wijze zoals geen kind van God dat ooit heeft meegemaakt of zal meemaken. Hij op het allerergst, hij heeft hem gelegd in het stof van de dood, in de bitterheid van de dood, Gods eigen lieve schoonzoon, daartoe overgegeven. U zegt dat is wat, dat bevestig ik, dat is wat. Dat gaat zo ver, ik kan dat niet eens vatten met mijn verstand. Dat God dat heeft willen doen. En als ik dan zie voor wie hij het gedaan heeft, voor vijanden van het evangelie, voor mensen die niks van God en van Christus willen weten, gemeente, dan snap ik het echt in de verste verte niet, dat God dat gedaan heeft, overgegeven tot in de dood, ja, de dood des kruises. En tegelijkertijd hoor ik dan, hè, we leven in deze tijd, we zijn niet wereldvreemd. We zijn niet vreemd aan de opvatting in het kerkelijke leven, in de brede zin van het woord. Tegelijkertijd hoor ik dan mensen, kerkmensen, theologen zeggen, is God dan niet een vrede God? Dat is toch wreed? Dat God zo ver gaat, dat hij zijn eigen zoon in de dood geeft. Dat hij het bloed van zijn eigen lieve zoon wil zien. Dat hij eerder niet tevreden is. Dat er eerder niet het rantsoen betaald is voor de schuld van de kerk. Dat er eerder niet aan het geschonden recht van God is voldaan. Dat is toch vreselijk. Zo'n wrede God, gemeente, zult u dat nooit zeggen? Zult u ook dat denken in uw ziel bestrijden? Want er is geen wreedheid van God. Het is de hoogste liefde. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt, en mensen zo, uw teerste liefde schenkt. uw eigen zoon hebt willen schenken. Dat is een wonder voor Gods gunstelingen en lievelingen. Niet onder de knie te krijgen. Het is een wonder, ik geloof, daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn om dat wonder uit te wonderen. Vroeger vond ik dat een vreemde uitdrukking. Als ik die hoorde, kon ik me daar niks bij voorstellen. De lange eeuwigheid nodig, je wordt er daar toch wel een keer zat? Nee. Gods kinderen worden het in de eeuwige heerlijkheid nooit zat. En die zeggen, God is niet naar waarde te danken. En er zal ook in de eeuwigheid, hoe lang die ook duren zal, nooit een dag aanbreken dat God genoeg gedankt is. Daar kan geen einde aan komen, gemeente. Eén belangrijk aspect moet ik in mijn tekstwoord niet over het hoofd zien. Ik neem die drie woorden waarop ik doel even apart. Hij heeft hem voor ons allen overgegeven. En dan wil ik met u ook in alle eerlijkheid kijken naar die drie woorden. Voor ons allen, allemaal. Voor ons allen. Voor ons allen. Wat betekenen die woorden? En we moeten in de toepassing hier natuurlijk niet dwalen. Want dan zouden wij mensen bedriegen voor de eeuwigheid. Als we dit verkeerd uit... Het is natuurlijk heel verleidelijk. Om deze drie woorden zo wijd mogelijk, zo breed mogelijk uit te leggen. En dan net te doen alsof Paulus bedoelt in deze tekst. Dat God zijn zoon gegeven heeft, overgegeven heeft in de dood. Voor alle mensen. Of voor alle mensen die zich binnen de muren van het kerkgebouw bevinden. Verleidelijk toch? U zit er misschien wel naar te snakken dat een dominee dat doen zou. En tegen u zou zeggen, daar ben u nou allemaal in bereden. Kijk maar, het staat er. Voor ons allen. De verzoening is voor ons allemaal. Klaar is Kees. Nee, maar gemeente, zo mag het niet. En zo is het ook niet. We moeten ons realiseren in alle eerlijkheid dat de woorden in mijn tekst voor ons allen geschreven staan in dat bijzondere hoofdstuk, Romeinen 8. Waar de apostel, en dat kunt u van vers tot vers nakijken, menigmaal spreekt over Gods kinderen en hen dan wij noemt. Of over ons mag spreken. En elke keer weer, bij elke tekst apart vanaf het eerste vers, zie dat op Gods volk. Nu is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Daarmee begint ons hoofdstuk. En Paulus houdt het tot de laatste toe. Wie kan ons scheiden, ons, van de liefde van Christus? Niets zal ons daarvan kunnen scheiden. We zullen die liefde Gods eeuwig genieten. Van begin tot einde gaat het echt over Gods volk, Gods kinderen. Romeinen 8 dwingt ons om die drie woorden voor ons allen te laten slaan op de uitverkorene Gods, de erfgename Gods en de mede-erfgename van Christus, die hem als hun deel en als hun zalig goed mogen kennen. En het is voor mij niet het laatste woord wat er in de kanttekening staat. Gods woord heeft het laatste woord, zeker. Maar het is toch ook niet onbelangrijk hoe onze vaderen in de kanttekeningen ook zo zuiver zijn in de behandeling van deze drie woorden. Want ze schrijven bij die woorden voor ons allen het volgende. Namelijk, die in hem geloven, die hem liefhebben en naar zijn voornemen geroepen zijn, die in hem geloven. En wie de kanttekeningen van de Statenvertaling regelmatig raadpleegt, die weet best dat de kanttekenaren het dan niet hebben over mensen die een historisch geloof hebben in het hoofd, een tijdgeloof dat weer voorbij gaat, een wondergeloof. Nee, dan hebben ze het over het ware, zaligmakende geloof, namelijk die in hem geloven. Met een oprecht, zaligmakend geloof. Voor die is het. En dat tweede woord, die hem liefhebben. Gemeente, dan is het ook echt niet de bedoeling dat de kanttekenaren daarmee willen zeggen, dat zijn de mensen die God liefhebben met de lippen. Die zeggen dat ze God liefhebben. Nee, dan gaat het over liefhebben met de daad. Die hem van ganse harten liefhebben, van ganse zielen, van ganse gemoed en met alle krachten. De wereld verlaten, de oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. Weer een toetssteen voor de voorbereiding. En naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan aarzelen onze vaderen ook niet om de voorverordinering, de uitverkiezing, hier te noemen als een kenmerk van Gods kinderen. Het lijkt in onze tijd dat men het niet eens meer durft te zeggen en het niet eens meer durft aan te halen. Maar onze vaderen aarzelen niet, schromen niet. Voor ons allen, voor degenen die in hem geloven, die hem liefhebben, en die naar zijn voornemen geroepen zijn. Voor hen is de Zoon van God gegeven. Jesaja zou zeggen, hij is om ons overtredingen verwond. Om ons ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij niet gespaard, opdat de zijnen gespaard zouden worden. Hij in hun plaats. Ik voor u, daar gij anders den eeuwige dood had moeten sterven. Begrijpt u? Dan hebben we het over het plaatsvervangend werk van Christus. En ik weet, er is ook een plaatsmakend werk van de Heilige Geest, die plaats maakt voor de Zoon Gods en voor dit wonder. Van de Zoon Gods die zich heeft overgegeven tot in de dood, in hun hart en leven, voor ons allen. En als hier de apostel Paulus schrijft, dan betekent dat dus allereerst dat Paulus daar zelf bij inbegrepen is. Ons, daar zit de schrijver bij. Maar ook richt hij zich dan tot de lezers van zijn brief en in de adressering van de brief. In hoofdstuk 1, vers 7, daar ziet u dat hij zich richt tot geliefden Gods en geroepen heiligen. Dat zijn weer Gods kinderen. En daar vallen ook alle kinderen Gods onder, van alle tijden en in alle plaatsen. En zoveel als er in de gemeente van Hollandse Veld, met datzelfde geloof en met diezelfde liefde bedeeld, die vallen onder die woorden voor ons allen. Maar zoveel die de Zoon niet hebben, die vallen er niet onder. En dan is Paulus nog niet klaar. Dan volgt er nog een derde punt, waarin die zegt, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dan gaat het over het schenken, wat de Heere nog doen wil aan de zijnen. Daar gaan we in het derde punt over denken. Eerst zingen wij, en wel uit Psalm 138, het vierde vers, het laatste. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt, daar heb u dat woord, schenkt gij mij leven. En wat er meer volgt in 138 vers 4. even over de derde gedachte. Een onpeilbare eeuwigheidsvrucht. De tekst is nog niet uit. De preek ook nog niet helemaal. Kent u die onuitsprekelijke gave die de Heere schenkt aan zijn kerk? Kent u de Christus der Schriften zelf? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. En als het in mijn tekst gaat over het woord schenken, aarzel ik ook niet om u te zeggen, we moeten een geschonken zaligmaker hebben. En onze koning is van Israëls God gegeven. We hebben niets aan een gestolen Jezus gesteld dat hij zich zou laten stelen. Dat kan natuurlijk niet, maar het is bij wijze van zeggen. En als we hem naar ons toe halen op oneigenlijke gronden, nee, een geschonken zalig, wat lees ik in mijn tekst? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken, met hem schenken? Hij is zelf het eerste geschenk. En dan stelt Paulus een vraag, dat wil zeggen de zin staat in de vragende vorm. Niet omdat de apostel aarzelt of eraan twijfelt wat hij hier moet schrijven. Nee, hij schrijft het juist om Gods kinderen te bemoedigen, te versterken, te vertroosten. Hij laat hun feitelijk weten dat God als Vader eerst het meerdere aan zijn kerk heeft geschonken, Christus, en dat diezelfde Vader het mindere net zo goed aan zijn kerk zal geven. Hij zal hun het goede niet onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Weer dat adres, mooi hè? Als God de Vader het liefste dat hij bezat, niet gespaard heeft, maar zijn kerk heeft gegeven. Denkt u dan, zegt Paulus, dat God het te zijnen op hun levensreis, door de tijd heen naar de eeuwigheid, aan het nodige zal ontbreken? Nee, dan zal hij ook met hem alle dingen schenken. Het is alsof hij roept, zit erover, maar niet in de war. Zij het niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of wat zullen we drinken, waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft, maar zoekt eerst, hoor je, eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, dat is de gerechtigheid van Christus. En al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? We moeten de Zoon hebben. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En die de Zoon heeft, die zal met hem letterlijk alles krijgen wat nodig is. In de tijd en voor de eeuwigheid. Voor leven en sterven. Voor lichaam en ziel beide. Niets uitgezonderd. Want hij, de Zoon, heeft het alles verdiend. Hij heeft het voor hen verworven. Hij heeft het voor hen gegarandeerd. God zal het hun niet onthouden. En dan leg ik op dat woord mijn vinger. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Schenken. Geven. Uit genade. Want alles wat Gods kinderen krijgen is genade. Is een geschonken goed. En ze krijgen het met hem, staat er. Niks zonder hem. Niks buiten hem. Alles uit hem. Ze worden uit hem bediend. En door hem, want hij heeft het voor hen verdiend. Wat krijgen ze dan allemaal? Wat krijgt de christen dan met Christus? Laat maar eenvoudig beginnen. Er zal nog een hele preek over de oude zijn. Beginnen met wat de Heere toch zelf ook in zijn woord aan ons meedeelt. De christen zal met hem lijden. Zijn kruis opnemen. Zichzelf verloochenen. Hem navolgen. Met hem lijden. Met hem één worden. In de gelijkmaking zijns doods. Maar ook één worden. In de gelijkmaking zijn er opstanding in dat nieuwe, godzalige leven. Ze zullen met hem onder het kruis gebracht worden, omdat ze de kruisweg moeten betreden. Niet aantrekkelijk, zegt u, wacht even, totdat u op hun einde merkt. Dan zult u het zien, dat zoals hij het kruis heeft verdragen en u gezeten is boven het kruis verheven in de hemelse heerlijkheid, zo zal het ook de zijnen gaan. En dan zullen ze zeggen, ze hebben het alles met hem, door hem, uit hem, dankzij hem verkregen. Het is hun alles geschonken. Gods volk heeft het verkregen. En wat een voorrecht, als u dat in uw eigen leven zeggen mag. Ik heb het uit genade gekregen. De Heer heeft het mij geschonken. Want dan kunt u ervan gaan zingen. Hier al in dit tijdelijke leven. Meer nog, als dit leven een einde neemt. Dan zult u ervan zingen. Hij zal ons met hem alle dingen schenken. Zometeen hopen we de diensten mee af te sluiten. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. Hij schenkt. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven, volkomen. Dan is er al een begin. Dan is er een beginsel. Dan maakt de Heere zijn werk af. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken, tot en met de heerlijkmaking in de zaligheid toe. Eeuwig gelukkig is dat volk dat hem mag hebben. Tot zijn deel en goed bent u al lid van dat volk. Kan nog, als u het niet bent, u kunt nog worden bekeerd. We hebben van doen met een God die van geven niet armer wordt en van inhouden niet rijker. Een God die zet uit mensen minder onvruchtbaar in een huisgezin. Een God die erom gebedeld wilt zijn, zul u dan niet bedelen. Of hij het u schenken wil. Schenken. U hoeft er niet voor te betalen. Het is niet te koop. Of hij het schenken wil. Uit vrije goedheid, dan mag u het vragen. Heere, doe zo. Ook aan mij. Amen. We eindigen met gebed. O getrouwe Heer in de hemel, eeuwig ontfermer, heb eerbiedig en almoedig dank dat we onder uw woord mochten zijn vanavond. Zou u het woord willen toepassen, willen brengen in de harten, bij ons allen. We kunnen er geen van allen buiten. Heer, u weet of we, hoe we geluisterd hebben. U hebt alle dingen gezien, gehoord, gadegeslagen. U bent die God in wie alles is te vinden. In ons is niets, Maak ons klein, houd ons klein. Maak ons bedelaar, houd ons bedelaar. Ga met de gemeente mee. Een week van voorbereiding in, dat een ieder zichzelf mag afvragen of hij in het geloof is. Ja dan nee. En of de liefde zo overvloedig en zichtbaar mag zijn, dat we geen dienst overslaan. Dat we altijd onder de woordbediening verkeren. Och, zou u de gemeente gedachtig willen zijn. Maak het wel. Vergeef genadig al het zondige. Verhoor het gebed. Zie ons aan in hem. Uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus. Uit enkele goedheid. In de bewaring. Voor een onverwacht zijn voornamelijk voor een onverzoende dood. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 68, het tiende vers is de slotzang. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. 68. Tiende vers. Ontvang dan voordat u heen gaat naar uw huizen, de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.